Goedemorgen, gasten, gemeenteleden, luisteraars thuis. Van harte welkom in deze dienst. Mijn naam is Lia ten Hoven. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. De voorganger is dominee Van Vught. Na de dienst staan de dominee en ik hiervoor in de kerk. En met vragen en opmerkingen over de dienst of informatie over onze gemeente bent u van harte welkom. Er is vandaag kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 voor de kinderen. En voor de tieners is het tienergroep 1. Omdat de tienergroepleiding nogal een lang programma had vandaag, is het verzoek aan de tieners of ze nu gelijk naar de zaal willen gaan. In de hoop dat ze dan aan het eind van de dienst ook op tijd klaar zijn. Als de tieners weg zijn, dan beginnen wij de dienst met het zingen van, het lied U maakt onze één. Dat is opwekking nummer 194. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemorgen, broers en zussen in de Heer. Straks na de Bijbelse groetwoorden zingen we het lied God is overal. Maar ik wil u eerst vragen om uw hart te richten op de Heer onze God. Want we geloven en spreken daarom hardop uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die aarde en hemel gemaakt heeft. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Dan is het voor de kinderen is het nu het moment om naar hun Bijbelgroepen te gaan. Onze Heer Jezus Christus daagt ons, zijn volgelingen, uit om in deze wereld smaak en kleur te geven. Daar gaan we van lezen en daarna zingen we Psalm 15. Jezus zegt: jullie zijn het zout van de aarde. Maar als dat zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. En ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en een andere leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Tot zover Gods woord. we het Heer onze God bidden. Heer in de hemel, grote God en lieve Vader, dank u wel dat u ons in de ruimte zet. Dat u ons begroet met genade en vrede. En dat in een wereld waarin iedereen zijn best doet, waarin gepresteerd moet worden, waarin gejaagd wordt op succes, genade en vrede voor jullie. Dank u wel dat u deze dag geeft, dat u ons elkaar geeft om op adem te komen bij u. En we bidden u of u erbij wilt zijn, als we met elkaar voor u zingen, als we naar u luisteren. Geef dat uw woorden ons bemoedigen en uitdagen, ons bevrijden, maar ook weer op het goede pad zetten als dat nodig is. Je wilt u zo met uw zegen nabij zijn, hier en op die plekken in het gebouw waar kinderen samenkomen. Heer, geef dat we door uw woorden, door ons samen zijn, mogen groeien in geloof, in hoop en in liefde. Zodat we van Jezus Christus gaan stralen. Dat bidden we in zijn naam. Amen. We gaan aan de Bijbel lezen uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daarna zingen we Psalm 84, Wat hou ik van uw huis?
En ik lees uit Lucas 18, vanaf vers 9 tot 17. En daar staat boven de erfgename van het Koninkrijk van God. Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde Jezus de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn. En dat ik ook niet ben zoals die tollenaar. Ik vast 2 maal per dag en draag 1/10 van al mijn inkomsten af. De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. De mensen probeerden ook kleine kinderen bij hem te brengen, om ze door hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.
Straks, na de preek, zingen we opwekking 688. Mag ik eens met een vraag beginnen deze morgen? Wat heb jij, wat heeft u afgelopen week gedaan waarvoor je God wil danken? Wat heb je gedaan waarvoor je God wil danken? Heb je iets kunnen bedenken? En als je iets hebt kunnen bedenken, zou je het dan hardop durven zeggen? Zou je hier naar voren kunnen komen, aan een microfoon gaan staan en zeggen: God, ik dank u voor dat mooie cijfer voor wiskunde D dat ik afgelopen week gehaald heb. God, ik dank u dat ik gisteren in Utrecht mee kon lopen voor de Mars voor het Leven. God, ik dank u dat ik heb kunnen helpen bij de verhuizing van die broer of zus in de gemeente. Zou je dat doen? Of is dat te lastig na het lezen van het verhaal van die fariseer en die tollenaar? Want als je met iets komt, dan kan dat voelen alsof je het wel heel erg getroffen hebt met jezelf. Net als die fariseer. Maar als jij niets weet te bedenken, dan komt de vraag natuurlijk op: ja, maar waar was God dan afgelopen week in mijn leven? Dat verhaal van die fariseer en die tollenaar blijft zo op het eerste gevoel toch een beetje een verwarrend en wat oneerlijk verhaal. Iemand die goed doet en naar Gods geboden leeft, voldoet niet in de ogen van God. En een ander die zijn landgenoten heeft bestolen, die komt ermee weg. Sterker nog, God spreekt hem vrij. Iemand die het goede doet, komt er in het verhaal minder af dan de echte slechterik. Hoe eerlijk is dat? Kijk, bidden en vasten en giften geven, dat zijn de klassieke godsdienstige deugden. In welke religie kom je dat niet tegen? En Jezus zelf heeft in zijn bergreden ook onderwijs gegeven over bidden, over vasten, over giften geven. En bidden en vasten en giften geven gaan juist over je relatie met God, met jezelf en met de ander. Maken die relaties zichtbaar. Bidden leert je in gesprek gaan en blijven met God. Vasten herinnert je eraan dat je afhankelijk bent. En met geld weggeven ontdek je dat je niet alleen bent en ook voor anderen kunt zorgen. En het zijn precies die dingen waar de fariseer in het verhaal God dankbaar voor is. En hij spreekt dat hardop uit. En wat denk je? Wat zal die tollenaar straks gaan doen? Nu hij als rechtvaardig man naar huis is gegaan, blijft hij tollenaar? Blijft hij mensen oplichten? Of zullen bidden en vasten en aalmoezen geven zijn leven gaan kleuren? En wie zal die voor die verandering dan gaan bedanken? Wat is zijn gebed als hij volgende week nou weer in de tempel komt? Zal het ook niet zoiets zijn als: God, ik dank u dat u mijn leven veranderd hebt? En dan nog eens een vraag. Wat is volgens jou dan de boodschap van dit verhaal? Het ligt er misschien zo dik op dat je het er met gemak lijkt af te kunnen scheppen. Jezus lijkt in het begin en aan het einde ook al wat te verklappen. Hij vertelt het verhaal aan mensen die zichzelf rechtvaardig vinden. En hij sluit af met: wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Moraal: wees niet als die hoogmoedige farizeeër, maar wees nederig als de tollenaar. Denk niet te groot van jezelf. Met die boodschap lijkt het of je het verhaal in de vingers hebt. Maar als het zo simpel is, als het zo makkelijk gaat, als een verhaal van Jezus zo eenvoudig in het gehoor ligt, dan kun je bijna op je klompen aanvoelen dat je iets over het hoofd ziet. En misschien komt dat wel omdat er zo'n afstand in tijd en cultuur tussen jou en dat verhaal zit. Misschien komt het ook wel omdat je meer midden in het verhaal zit dan je zelf kunt denken. Misschien komt het ook wel omdat je je meet aan een van de twee hoofdrolspelers. Want probeer je dat verhaal maar eens voor te stellen. En probeer er dan eens wat van te vinden. Jij staat op een goede dag in de tempel. Er komen twee mensen aan. De een is overduidelijk een farizeeër. En alleen al bij dat woord farizeeër krijg ik een plaatje. Een farizeeër is een schijnheilig man. Een zuurpruim. Een religieuze muggenzifter. Een hypocriet. Mijn sympathie heeft hij niet per se direct. En dan gaat hij ook nog pontificaal midden op dat tempelplein staan. En straks met de handen in de lucht en een blik naar de hemel. En ik verwacht dan dat al die andere mensen op dat tempelplein zich even om zullen draaien als hij eraan komt. Wat blikken met elkaar zullen wisselen. Of wat gaan staan te smoezen. Maar als ik goed om me heen kijk op dat tempelplein, dan zie ik iedereen net zo bidden als die farizeeën. En als ik naar de mensen om me heen kijk, dan reageren die zo anders op die farizeeër dan ik dacht. Ze groeten hem beleefd, omdat hij hen wegwijs heeft gemaakt in de verhalen van de Bijbel. Hij heeft er geleerd over God. Ze hebben bij hem in de schoolbanken gezeten. Weer anderen bedanken die farizeeën nog eens, omdat hij hen uit het slop heeft gehaald. Toen ze arm waren en zonder geld zaten, heeft hij hen voorzien van kleren en eten gegeven. Weer anderen bedanken hem, omdat hij ervoor gezorgd heeft dat de kinderen een vak konden leren. En kijken tegen hem op, omdat hij naast zijn baan als tentenmaker zoveel tijd aan God besteedt. En zo'n voorbeeld, zo'n rolmodel is. Mensen uit zijn tijd hebben ontzettend respect voor die farizeeën. Kijk ik op dat tempelplein om me heen, dan voel ik me zomaar alleen in mijn kijk op die farizeeën. En dan die ander, de tollenaar. Je moet goed kijken om hem ergens te zien. Hij doet zijn best om, om niet op te vallen. Hij wil niet gezien worden. Hij weet dat de mensen een hekel aan hem hebben. Hij leeft in een sociaal isolement. Hij probeert te ontkomen aan de dodende blikken van mensen. Als de mensen hem in het oog krijgen, dan beginnen ze net hoorbaar Psalm 15 te zingen. Heer, wie is welkom? Voor wie staat uw hoge woning altijd open? Voor wie bedrog en leugen haat, het goede doet, de zonde laat. Voor wie de rechte weg blijft lopen. Als je hem ziet, dan krijg je het haast met hem te doen. Hij komt dan toch maar naar de tempel om te bidden. Goed, zijn werk als belastingambtenaar maakt hem niet geliefd. Nou, mensen moeten toch ook begrijpen dat iemand dat moet doen. Hij heeft ook een vrouw, hij heeft ook kinderen waar hij voor moet zorgen. En waarom reageren de mensen in de tempel dan zo onsympathiek op hem? Weet niemand dat Jezus ook met zondaars en tollenaars eet? Die tollenaar kan wel op mij rekenen. Voor mij hoeft hij de boom niet in. Of is dat alleen maar omdat ik de afloop van het verhaal ken? Is dat alleen maar omdat ik ook graag gerechtvaardigd naar huis wil? En snap ik daarom dat ik niet als de fariseer, maar als de tollenaar moet zijn? Of loop ik dan juist vast in het verhaal? Want volgens mij is dat het briljante van het verhaal van Jezus. Je kunt die tollenaar wel zien. Je kunt die fariseer wel zien. Maar je kunt nooit kiezen. Kijk, ik zie wat die fariseer doet. Hij leeft een goed leven. En hij geeft zoveel meer dan er van hem gevraagd wordt. Waar je volgens de wet van Mozes een tiende moest geven van de opbrengst van het land, dan gaf hij een tiende van al zijn inkomsten. Waar er volgens de wet enkele vaste dagen per jaar waren, daar deed hij er twee per week. Hij geeft. Hij geeft. Hij geeft. En hij blijft onzeker over de vraag of het genoeg is. De mensen kunnen hem daar 100 keer in bevestigen. Door vol respect naar hem op te kijken. Door hem te groeten, door hem te bedanken. Door hem een hoge status en positie toe te kennen. Maar staat hij in de tempel voor God die alles ziet, die zijn leven kent, dan staat ook hij voor de vraag: ben ik goed genoeg voor hem? Ben ik van waarde voor God? En dan slaat hij niet zichzelf eerst op de borst. Nee, hij dankt God. Hij dankt God voor het goede dat hij ontvangen heeft. En in zijn zoektocht naar zekerheid, of hij het goed gedaan heeft, of hij genoeg gedaan heeft, vindt hij die andere mensen waaraan hij zich kan meten, zich mee kan vergelijken. Want zo zit onze wereld immers in elkaar. We vergelijken. En we ontdekken of we boven of onder het gemiddelde zitten. En dat moet die fariseer geruststellen. Hij maakt een rekening op voor zichzelf. En is vooral zichzelf aan het overtuigen. En zodra ik daar wat van vind, doe ik precies hetzelfde als hij. God, ik dank u dat ik niet ben als die fariseeën. En dat is het bijzondere van Jezus' verhaal. Het is bijna onmogelijk om er niet in te trappen. Want dat gebeurt natuurlijk ook. Als ik zeg, als ik denk, oh, maar dan moet ik als die tollenaar zijn. Zie je dat? Kijk, iemand heeft ooit eens gezegd, sinds Jezus het verhaal van de fariseer en de tollenaar heeft verteld, zijn alle fariseers als tollenaars gaan bidden. Hoor je dat? Sinds Jezus het verhaal van de fariseer en de tollenaar heeft verteld, zijn alle fariseers als tollenaar gaan bidden. Dan zie je hoe dat dan werkt. Dan hou je jezelf voor. Ik moet die tollenaar als voorbeeld nemen. Ik moet net zo doen als hij. Ik moet nederig zijn. En waarom dan? Omdat God mij dan misschien wel goed genoeg zal vinden. Is dan dat niet dezelfde val waar je dan intrapt? Kan dit verhaal ons misschien ook iets anders vertellen dan, doe niet als de een, maar wel als de ander? Want als het verhaal ons onmogelijk maakt om te kiezen, wat wil het dan vertellen? Is Jezus er misschien niet op uit om juist onze aandacht weg te halen bij die fariseer, bij die tollenaar, bij mensen, en onze aandacht te richten op God? Omdat God het is die rechtvaardigt en oordelen kan uitspreken. Zegt Paulus niet: God heeft Christus, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Wil het verhaal niet zeggen wie rechtvaardig is en wie niet? Wanneer wel en wanneer niet? Daar kunnen wij mensen op geen enkele manier over gaan, want die keus ligt nu eenmaal niet bij ons. Ademt het verhaal niet de sfeer van een wereld waarin de braafste niet braaf genoeg en de slechtste niet te slecht is? Een wereld waarin je niet binnenkomt door je rechtvaardige daden en waar je niet buiten blijft door je slechte daden. Een wereld die je alleen kunt ontvangen als een kind, omdat het een wereld van genade is. En daagt het verhaal je dan niet uit om het beoordelen van anderen en het beoordelen van jezelf, om dat los te laten, om dat uit handen te geven? Als ik de apostel Paulus goed begrijp, dan ga ik dat zomaar denken. Paulus zegt: ik vind het totaal onbelangrijk hoe jullie of andere mensen mij beoordelen. Ik beoordeel mezelf ook niet. Ik denk zelf dat ik goed bezig ben. Maar staat het dan wel vast dat ik een goed mens ben? Nee, want het is de Heer die mij zal beoordelen. Spreek dus geen oordeel over mij uit, maar wacht op de dag dat de Heer terugkomt. Hij zal zijn dienaren beoordelen. Hij zal onze daden bekendmaken en ook onze gedachten en bedoelingen die niemand kent. Hij zal ons beoordelen. En dan zal ieder van God de eer krijgen die hij verdient. Voor Paulus is dat een geruststelling, dat hij niet door anderen beoordeeld wordt en dat hij zichzelf niet hoeft te beoordelen. Bij alles wat hij op zijn kerfstok heeft, helpt dat juist hem om zichzelf vrijmoedig door de ogen van God te zien. Dit is het goede nieuws, schrijft hij. Jezus Christus is voor ons gestorven. En daardoor zijn onze zonden vergeven. En na zijn dood is hij begraven. Maar 3 dagen later is hij opgestaan uit de dood. Ook dat staat in de heilige boeken. En nadat Jezus Christus uit de dood was opgestaan, heeft Petrus hem gezien. Daarna hebben de 12 leerlingen hem allemaal gezien. Later hebben meer dan 500 christenen tegelijk hem gezien. Een paar van hen zijn intussen gestorven, maar de meesten leven nog. Weer later heeft ook Jacobus hem gezien. En daarna ook alle andere apostelen. Ook ik, zegt Paulus, heb Jezus Christus gezien nadat hij opgestaan was uit de dood. Ik was de allerlaatste die hem zag. Ik was toen trouwens een waardeloos mens. Want ik vervolgde christenen. Daarom ben ik ook de onbelangrijkste van alle apostelen. Ik ben niet waard om een apostel te zijn. Maar God was goed voor mij. Hij liet mij zijn dienaar worden. En ik heb heel hard gewerkt. Veel harder dan alle andere apostelen. En mijn werk is niet voor niets geweest. Want veel mensen zijn gaan geloven. Dat was natuurlijk niet mijn werk, maar Gods werk. Want al mijn werk is te danken aan Gods goedheid. Proef je. Wat een opluchting. Wat een ontspanning. Wat een vertrouwen en zekerheid het aan Paulus geeft. Zie je hoe hij God onder ogen komt. Met zijn fouten. Met zijn misdaden. Maar dus ook met waar hij God dankbaar voor is. Zie je hoe hij het dan met een gerust hart aan God kan laten. Om daar wat van te vinden. Amen.
Deze psalm is ook wat minder bekend. Jullie mogen gewoon meezingen, maar de eerste 3 versen die jullie zingen, die herhalen we nog weer. Dus je kan ook eens luisteren.
Wanneer je graag met iemand wilt doorpraten of bidden, is daarvoor gelegenheid in de stilteruimte achter in de kerk. Na afloop van de dienst staan daar gemeenteleden die dat graag met u willen doen. U bent daar van harte welkom. De collecte is vandaag voor het eigen jeugdwerk van de gemeente. Na afloop van deze dienst is er een speciale gemeentevergadering waar de kerkenraad de gemeente zal informeren en horen over het beroepingsproces. Iedereen krijgt eerst de gelegenheid om even koffie en thee te halen. En na ongeveer 15 minuten wordt de scheidingswand tussen de zalen weer gesloten en zal de vergadering hier in de kerkzaal plaatsvinden. We verwachten Deo van Lente zondag 24 november, dus als volgende week, na de dienst een stemming te houden over een beroep op Tinco Blanke. Dat zal een ja-nee stemming zijn. Iedereen die niet in de gelegenheid is om de vergadering bij te wonen, kan voor vragen en opmerkingen terecht bij het wijkteam of bij de scriba. Iedereen die een stem uit wil brengen, maar niet in de gelegenheid is om volgende week aanwezig te zijn, kan een stem uitbrengen op een briefje dat ingeleverd kan worden bij de scriba in een gesloten envelop met op de buitenkant naam en handtekening van de indiener. Verder zal Gerbe Hup nog heel kort iets vertellen over de Passion Week. En daarna zal de voorbeden gedaan worden door Petra Pelleboer.
Goedemorgen allemaal. Vorige week hebben Femke en Eveline een mededeling gedaan over de Passion Week. En ze hebben verteld over de missionaire week die Ichtus wil organiseren komend jaar. Zij vroeg u ook om uw hulp. En een van de manieren waarop u hulp kon geven is door een machtigingskaart in te vullen. Mocht u nog een machtigingskaart hebben liggen, nog niet hebben ingeleverd, dan kunt u dat na de dienst bij mij doen. Dan zal ik ervoor zorgen dat de kaart bij de goede personen terechtkomt. Dank u wel.
Het onderwerp van deze ochtend voor de voorbeden is de plaats van de gemeente in deze wereld. Naar aanleiding van Matteüs 5 en 16 waar staat: zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Verder willen we graag voorbeden doen voor Harry Lakerveld. Hij krijgt dinsdag een nieuwe heup. En we willen ook bidden voor het kamp van volgend weekend. Mag ik u voorgaan in gebed? We danken u, Vader, voor uw liefde en genade zo groot. Dat u ons, al lijken we vaak op die fariseer of die tollenaar, toch altijd weer in liefde aanneemt. En dank u, Heer Jezus, dat u dat mogelijk hebt gemaakt. Door het offer dat u bracht. Dat offer dat ons schoon was. Witter dan de sneeuw. Dat we elke dag weer met een schone lei bij u mogen beginnen. Dank u wel, Heer. Dat we door Jezus goed genoeg zijn. Wil ons daar ook mee bemoedigen. En vergeef ons als wij misschien af en toe arrogant zijn of zelf ingenomen. Dat we denken dat we het wel erg goed doen. Of dat we elkaar zo nodig moeten beoordelen. We bidden voor de wereld. Voor vrede waar mensen elkaar naar het leven staan. We bidden voor toenadering tussen landen en volkeren en rassen. We bidden voor meer medemenselijkheid, waar verharding en geldbejag de boventoon voert. En dan denken we vooral aan de meest kwetsbare mensen op deze wereld, de kinderen. Dat kinderen beschermd worden tegen geweld, uitbuiting, slavernij en armoede. Heer, geef ons wereldleiders die de moed hebben om het goede te doen. Zich afkeren van het kwaad. die zich inzetten om deze aarde bewoonbaar te houden. We bidden ook voor onze regering. Dat er goede keuzes gemaakt worden die heilzaam zijn voor ons en het milieu. We bidden voor het werk onder moslims in Nederland en in de Arabische wereld. Vader, wilt u dat werk zegenen? Het werk van Stichting Evangelie en Moslims, van Stichting Gave, het werk van Walter en Elsbeth Voorwerk. En dank u, Heer, dat er zoveel moslims tot geloof zien komen in u. En we bidden dat er meer zichtbaar mag worden van uw koninkrijk in deze wereld. We bidden voor onze gemeente, dat ook wij een getuigenis zijn in woord en daad, in de buurt, op school, op het werk, waar we maar zijn. En dank u voor alles wat wordt gedaan om het evangelie uit te dragen. Zoals de Alpha-cursus, de Open Catharinakerk, Stichting Present, werkgroep Open Gemeente. Voor al die mensen die zich daarvoor inzetten, daar danken we u voor. Wilt u het zegenen? We danken ook voor dit gebouw dat ook gisteren weer gebruikt werd tot uw eer voor een prachtig concert. Alle eer aan u. En we danken u voor die goede gaven. We bidden voor de zieken onder ons. U weet waar mensen onder lijden. Misschien wel heel onopgemerkt, zonder dat we het van elkaar weten. Maar u weet het wel. Wees u voor hun een schuilplaats en een toevlucht. Een helper in de benauwdheid. We bidden speciaal voor Harry Lakenveld. Aanstaande dinsdag wordt hij geopereerd. Wilt u die ingreep zegenen? De handen van de chirurg zegenen. En ook de verdere revalidatie. Wilt u voorspoedig herstel geven? En ook Tony de kracht geven om Harry hierin bij te staan. We bidden voor de voorbereidingen voor het jeugdkamp volgende week. Dat het een kamp wordt met een goede sfeer, waar iedereen zich thuis mag voelen. Wilt u de sprekers die woorden geven die goed en nodig zijn om te spreken? En we bidden dat de jongeren erdoor worden opgebouwd. En dat ze ook een stap durven zetten in geloof. En we bidden dat alle spelletjes die gedaan worden veilig zullen verlopen. Heer, het was weer veel wat we u vroegen. We danken u dat u altijd naar ons luistert. We danken u voor wie u bent. Alle eer aan u. Maar niet onze wil, maar uw wil geschieden. Dit bidden we u in Jezus' naam. Amen.
Yes, it's like a word. Thank you.
Broeders en zussen in de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.